En wij gaan vanavond weer naar het eerste hoofdstuk van Amos. De kleine profeet. Met niettemin grote woorden. Want boven hoofdstuk 1 staat nog steeds bedreiging tegen verschillende volkeren. Hoe verschillend ze zijn, weet ik ook niet. Maar bij nadering zien zijn het de volkeren rondom de grenzen van Israël. De buurvolkeren dus in de praktijk en voor een deel ook zelfs broedervolkeren. Want dat geldt dan toch in elk geval voor Moab en Ammon en voor Edom, ja. Wij hebben vers 1 besproken. Het bespreekt de tijd waarin deze dingen plaatsvonden. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan. Door de tijd en ook de omstandigheden. En ook bij de 2 jaren voor de aardbeving. Er is altijd een misverstand in het spel als u mij vraagt. Want vaak wordt gedacht dat de profetieën van Amos, net als die van Joël, dat is de voorgaande kleine profeet in onze Bijbels, dat die profetieën zijn naar aanleiding van een ramp. Dat wil zeggen naar aanleiding van toenmalige omstandigheden meteen. En zoals Joël is een profetie naar aanleiding van de sprinkhanenplaag, zo is de profetie van Amos naar aanleiding van een aardbeving. Nou kan het wel wezen dat er verband tussen bestaat, maar de aardbeving kwam dan toch pas wat later, lijkt mij. Hè? Er staat 2 jaren voor de aardbeving. Die aardbeving bracht ook niet de vervulling trouwens van deze profetieën, maar er is ongetwijfeld wel verband. Namelijk deze aardbeving uit de dagen van Uzzia, die staat model voor de aardbeving die zal plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël, dan wel ter gelegenheid van de wederkomst van Christus. Zoals we gezien hebben, want Zacharia 14, dat spreekt over die aardbeving in verband met de wederkomst van Christus, legt meteen verband met deze aardbeving in de dagen van Uzzia. En daarmee ook verband met deze profetieën uit Amos. Want zo ligt dat gewoon, hè. En dan lees ik vers 2 van Amos 1. Waar staat, en hij zeide, er staat niet al zo zegt de Heere, maar er staat wel hij zeide, Amos namelijk, hij zei de Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem, en de woningen der herderen zullen treuren, en de hoogte van Karmel zal verdorren. Alzo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus, et cetera, et cetera, et cetera, want dan krijgen we ineens van doen met, zij het dan zeer kort, maar enige profetieën over die buurvolken van Israël, zijn de Syrië in het noorden, Fenicië, zeg maar Libanon in onze tegenwoordige tijd, met als hoofdstad Tyrus, daarna profetie over Edom en vervolgens over Ammon en Moab. Dat zijn precies de buurvolken van Israël, aan de grenzen van Israël. Als u het mij vraagt, ik denk dat het oordeel dat in de toekomst over geheel Israël zal komen en dat het grootste deel ook uitmaakt van deze profetieën, van al deze hoofdstukken die immers over Israël gaan, een deel over Juda, maar het meeste over Israël, 10 stammen heet dat dan, maar het gaat over Israël. Maar dat deze profetieën over Israël, als die vervuld worden, meteen een uitwerking ook hebben op de buurvolken. Anders gezegd, als het oordeel Gods komt over Israël en dus wel degelijk over het land, en als u wilt de tegenwoordige Joodse staat, dan zal dat meteen ook een uitwerking hebben op de landen daaromheen. En verder stellen we dan ook nog maar eens vast dat deze landen die hier dan genoemd worden weliswaar eeuwenlang niet hebben bestaan, maar inmiddels wel degelijk weer. De namen staan weer gewoon op de kaart, hè. Je hoeft niet te zeggen Damascus was een oude stad die vergaan is en het was vroeger de hoofdstad van Syrië. Ik bedoel, Syrië staat weer op de kaart en Damascus is de hoofdstad. Zo moeilijk is het allemaal niet. Dat wil zeggen, die dingen zijn er allemaal weer in onze dagen. Dat vergemakkelijkt het lezen overigens. Vergemakkelijkt het ook om ons voor te stellen dat deze profetieën in het algemeen in de toekomst alsnog een definitieve vervulling zullen krijgen. Iets wat in voorgaande eeuwen toch wat minder voor de hand lag. Het is wel weer wat langer geleden, maar men heeft in de loop der tijd altijd gezegd, nou ja, Israël, dan wel het Joodse volk, heeft geen toekomst meer. Er is immers geen staat Israël, laat staan een Joodse staat, enzovoort. En zo is het vele eeuwen lang geweest, maar het ziet er inmiddels wel anders uit, hè. En dan heb ik het nog niet eens over de Palestijnen, de Filistijnen, die inmiddels ook weer op de kaart staan, om zo te zeggen, hè. Al die oude volkeren zijn er weer. Het enige waar het nog aan ontbreekt is een fatsoenlijk Griekenland. Ik bedoel, nou fatsoenlijk, dat wil ik niet zeggen, maar een Griekenland zoals de Bijbel erover spreekt. De term namelijk als aanduiding niet van het land dat wij Griekenland noemen, maar als aanduiding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Maar zo'n rijk komt er ongetwijfeld ook weer aan. Maar goed, dat zijn andere profetieën die daarover spreken. En de enige die ik niet genoemd heb, meteen als buurvolken van Israël, dat is Egypte. Maar we hebben nogal wat profetieën in de Bijbel over Egypte die alsnog vervuld moeten worden. Nou ja, we komen ze onderweg misschien nog wel tegen. Zullen we nou niet al te uitgebreid op ingaan. Maar wat aangekondigd wordt is inderdaad een oordeel gods. Amos begint trouwens waar Joël eindigt. Dat had u al gedacht, want het is dezelfde bladzijde in uw Bijbel waarschijnlijk. Maar ik bedoelde gewoon de uitdrukking in vers 2 van Amos 1, de Heere zal brullen uit Sion. Diezelfde uitdrukking vinden we een paar versen eerder, namelijk in Joël 3, vers 16. Namelijk, de Heere zal uit Sion brullen en uit Jeruzalem zijn stem geven. Dat is bijna letterlijk hetzelfde als in Amos 1, vers 2. De Heere zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. En in Joël 3 staat er meteen achter dat hemel en aarde beven zullen. En in Joël 1 vers 1, net ervoor hadden we een aardbeving in de dagen van Uzzia. Dus bedoel maar, die dingen die horen wel degelijk bij elkaar. Het zijn dezelfde dingen die weer genoemd worden. En in Joël in het bijzonder gaat het over het aanbreken van de dag des Heren. Een term die menigmaal genoemd wordt. Hoofdstuk 1, 2 en 3. En in Amos zijn we de term vorige keer ook al even tegengekomen. Namelijk in Amos hoofdstuk 5 vers 18 en 20. Waar die dag des Heren dan toch letterlijk genoemd wordt. En dat is de tijd, die dag des Heren is in ieder geval de tijd van het oordeel des Heren. Dat is wat de uitdrukking ook betekent, heb ik u gezegd. Oordeel des Heren. Nou ja, primair over Israël, maar over alle volkeren, over heel de aarde zou dat zijn. En hoewel hier in Amos 1 die uitdrukking niet meteen genoemd wordt, worden we er toch bij bepaald via de uitdrukking, de Heer zal brullen uit Sion en zijn stem verheffen uit Jeruzalem. Want dat was de uitdrukking uit Joël 3. En ook daarvoor trouwens, het had ook Joël 2 vers 1 kunnen zijn, maar dan staat het natuurlijk wat anders. Er staat blaas de bezuin te Sion, enzovoorts. Maar het idee blijft wel degelijk dat de Heer zal spreken daar. En er staat ook meteen bij, want de dag des Heren komt, hij is nabij, een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolk en dikke duisternis en hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, die dag des Heren breekt aan na de 70ste week van Daniël. Exact aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar de 70ste week van Daniël zal eindigen met de verwoesting van de Joodse staat in elk geval. Ik roep het u maar even in herinnering, zo ongeveer hoe dat gaat. Als u er vragen over hebt nu meteen, dan kan dat ook. Maar vooruit. Waar het over gaat namelijk is dat in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, dat zijn dus de laatste 3,5 jaar, dat is een halve week namelijk van jaren, dat in de laatste 3,5 jaar voordat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dat in die laatste 3,5 jaar In het algemeen gesproken Oost-Europese legers een landing zullen uitvoeren vanuit de Middellandse Zee op de oostkust van de Middellandse Zee. Dat wil zeggen in Israël, maar ik denk ook in Phoenicië. Dat wil zeggen, Libanon is dat tegenwoordig ongeveer. Hè? En dat lijkt me ook zeer voor de hand te liggen nu politiek gezien. Al jaren trouwens, daar gaat het verder niet om. Want Oost-Europa is al lang geporteerd geweest voor een pied-à-terre, heet dat. In het Midden-Oosten, om wat voor politieke redenen dan ook. En ik geloof dat dat dan gaat gebeuren, gewoon omdat de Bijbel dat zegt. Niet uit politieke speculaties, want daar hou ik me echt helemaal nooit mee bezig. Er zijn er genoeg die dat doen. Anderen bedoel ik. Ik zou niet weten waarom ik dat doen moet. De Bijbel is wat dat betreft veel belangrijker en die zegt gewoon dat dat zal gebeuren. Noemt die volkeren die oorlog zullen aanstichten ook met namen. Dat wil zeggen bij nogal wat namen en de namen van Rusland en Moskou en dat soort dingen komen daar gewoon in voor. Dus vooruit maar weer, hè. Dat is Ezechiël 39 in ieder geval. Maar hier in Joël wordt dat ook besproken, echter zonder dat daar namen genoemd worden. In Joël 2 vind je het precies andersom. Daar wordt geen naam genoemd, maar er wordt meteen bij gezegd dat het niet gaat om een volk of om volkeren die in het verleden al een belangrijke rol gespeeld hebben in relatie tot Israël. Zodat heel wat volkeren dan meteen afvallen. En wat je dan overhoudt zijn inderdaad die volkeren uit Ezechiël 39, ja, ze worden in 38 ook genoemd, maar ik bedoel Ezechiël 39, Ros, Mezeg, Tubals en Togarma en hoe ze allemaal maar heten daar, hè. Dat doet er nou niet toe, het volstaat om te zeggen het is Oost-Europa. Maar die legers zullen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël invallen daar in het Midden-Oosten, onder het motto nu of nooit, en het zal leiden tot verwoesting van in elk geval de Joodse staat, maar wij kunnen op onze vingers uitrekenen dat het niet alleen de Joodse staat treft, dat ligt voor de hand, het is niet alleen maar de Joodse staat. Bovendien, dit wordt knap lastig, want het is maar een klein staatje dat bovendien nog voor een groot deel bewoond wordt door, laten we zeggen, Arabieren, dan wel Filistijnen, hoe ze zich maar noemen, dat doet er nou even niet toe. Ik wil het ook niet al te nauwkeurig vertellen. En als het een en ander uitloopt op wat wij gemakshalve dan maar een natuurramp noemen, namelijk een grote aardbeving, nog groter dan in de dagen van Uzzia, een die ook de verwoesting van Jeruzalem tot gevolg heeft. En het heeft bovendien tot gevolg dat er geen leven in het land overblijft, dan begrijp je ook dat zo'n ramp, om zo te zeggen, niet alleen Israël treft, maar ook in het noorden Libanon en dan meer naar het oosten Syrië. En dan zakken we af naar het zuiden, dan komen we terecht bij Ammon. Eerst Moab en dan, of niet, nee, eerst Ammon en dan nog verder naar het zuiden Moab en dan nog verder naar het zuiden Edom. En dan draaien we zo onder Israël door. Dan kom je vanzelf weer terug in de Gaza-strook en ben je bij de Palestijnen terecht. En dan heb je precies al die volkeren gehad die hier in hoofdstuk 1 van Amos even in de gauwigheid genoemd worden. Niet noodzakelijk in die volgorde. Maar dat zijn ze. Die volkeren zijn dat, zie. En het enige die niet genoemd wordt is Egypte. Maar ja, er zat van oudsher al, de weg van Egypte naar Canaan was altijd de weg der Filistijnen, dat weet u toch, dat staat er, hè? De weg van der Filistijnen, die woonden daartussen. Maar Egypte komt ook aan de beurt in dat verband, blijkend sommige profetieën die het met name noemen en die ook een rechtstreeks verband leggen tussen de gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël en de oordelen die deze landen zullen treffen. Met name Edom wordt in dat verband genoemd en ook Egypte. Misschien dat we het er later nog over hebben, maar ik schuif het eerst maar even voor me uit. Ik kan er altijd nog uitgebreider op ingaan, naar aanleiding van Amos 5 vers 18 en 20, vanwege het aanbreken van de dag des Heren. Want per slot, dat Die gebeurtenis wordt dan toch enige tientallen malen, keertje of 30 schat ik zo, in de Bijbel letterlijk genoemd. Dus vooruit, reden genoeg om er dan even op in te gaan. Maar ik laat het eerst maar voor wat het is. Maar dan zal de Heer inderdaad brullen. Dat wil zeggen, hij zal als leeuw, want dat is de implicatie van de term brullen, de leeuw. De Heer zal brullen. Uit Sion, dan weet u meteen wie het is, dat is de leeuw uit de stam van Juda. Het is niet voor niks dat die term in het Nieuwe Testament alsnog gebruikt wordt, hè. Hij zal zijn stem verheffen vanuit Jeruzalem. Van daaruit namelijk zal hij spreken. En denk daarbij aan Psalm 2. Want over het heden, zegt Psalm 2, dat de Heer zou lachen om wat er allemaal op aarde en onder de volken gebeurt. En daarna wordt er gezegd over de toekomst, dat hij alsnog tot hen zal spreken. Nu niet, dan wel. Hij zal alsnog tot hen spreken, namelijk in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En hij heeft alle tijd, want zegt hij, ik toch heb mijn... Het is geen Groninger geweest die het vertaald heeft, zeg ik altijd, hè. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Als de Groninger was geweest, had ik gezegd, ik ja. Ik ja heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Waarna er staat dat die koning zegt, eis van mij, hè, tot de koning wordt gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En in deze dagen waarin hij nog niet geëist heeft, zwijgt hij dus, maar in de toekomst zal hij die troon opeisen. En dat betekent een oordeel, eerst over Israël, omdat in Israël, namelijk in Jeruzalem, de troon van deze grote koning zou staan, weet u wel. Jeruzalem, de stad van de grote koning, weet iedereen tegenwoordig. Is Jeruzalem, de stad waar de stoelen des gerichts zullen staan uit het huis van David. Bid voor de vrede voor dat Jeruzalem, zegt de psalmist. En van daaruit zal hij een oordeel brengen over de overige volkeren. Maar die volken, die landen die daar precies omheen liggen, die komen meteen aan de beurt. In één moeite door. Daar gaat het maar om. Bovendien hebben we andere profetieën die zeggen, als de Heer daarna definitief zijn opwachting maakt in Jeruzalem, omdat hij vanuit de woestijn met een gelovig overblijfsel vanuit Petra de sik uitgaat, zegt er nou maar bij, we gaan binnenkort weer naartoe, hè. Zeg het er nu maar weer eens bij. Als hij vanuit Petra door die sik naar buiten gaat en komt in het gebied van Edom en dan langs de koninklijke weg naar het noorden optrekt en bij Amman linksaf is dat, hè, bij Ammon linksaf, dan gaat het dwars door Edom, Moab en Ammon enzovoorts. Dan wordt bij die gelegenheid inderdaad een oordeel gebracht over die volkeren. Dat wil zeggen, die worden aan de koning onderworpen bij die gelegenheid. En dat die weg heet de King's Highway, vind ik altijd wel vermakelijk. Want zo heette die al... zo heette die dus al 3.500 jaar daarvoor. Want zo heette die al in de dagen van Jozua. De koninklijke weg. Van, welke koning? Dat weet niemand tot op heden. Maar wij weten het, hè. Wordt in de schrift ook genoemd. Nou goed, maar zo zal dat in de toekomst gaan. En dan zullen inderdaad de koningen, hier worden ze herderen genoemd, de woningen der herderen zullen treuren. Dat is gewoon de aanduiding van die koninkrijken, al die kudden met hun herders enzovoort. En de hoogte van Karmel zal verdorren, waarbij de hoogte van Karmel altijd staat voor welvaart, voor vruchtbaarheid. Karmel komt van Kerem en Kerem is trouwens, betekent trouwens een vruchtbare plaats. Ik geloof dat het meestal vertaald wordt met een wijngaard. Hoewel, dat is niet noodzakelijk de betekenis. Maar een vruchtbare plek. Maar daar zal slecht mee gaan, zal ik maar zeggen. Alzo zegt de Heer, vers 3. Om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat ze Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst, daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. En ik zal de grendel van Damascus verbreken en zal uitroeien de inwoner van Bikeat Aven. En dien die de scepter houdt uit Beth-Eden en het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de Heere. Dan heb je meteen een aardige puzzel. Het is bijna een cryptogram, als je het zo leest. Dat valt wel mee hoor, dat komt gewoon omdat wij de geschiedenis niet kennen. En voor zover we hem wel kennen, is hij ontleend aan een enkele schriftplaats, hier en daar verdwaald, bij wijze van spreken. Dat maakt het enigszins lastig. En verder moeten wij natuurlijk toch wennen aan, gezwollen taal. Dat lijkt me niet een goede uitdrukking, al zou je het misschien zo kunnen opvatten. Maar het is, hoogstaand taalgebruik, taal op niveau, zal ik maar zeggen. Daar gaat het maar om, hè. Dat vinden wij lastig tegenwoordig, omdat we het dan niet begrijpen. Dat is ook al heel lang zo. Ik moet altijd grijnzen als ik lees of van dat de Heer tegen zijn discipelen zegt: wacht u voor het zuurdesem, de Fariseeën en de Herodianen. En dat de discipelen dan onder elkaar zeggen: dat zegt hij omdat we ons lunchpakket vergeten hebben. Want dat staat er, hè? Het is omdat we vergeten hebben brood mee te nemen. Dan zegt hij: wacht u voor het zuurdesem der Fariseeën en het zuurdesem der Herodianen. Dan begrepen ze er toch echt weinig van. Toch? Ja. Nou goed. En in die moeite moeten wij dan maar even nemen om te begrijpen wat er staat. De eerste is het moeilijkste trouwens. Die van om drie overtredingen van Damascus en om vier. Daarna wendt het wel overigens, want in vers 6 staat om drie overtredingen van Gaza en om vier. En in vers 9 om drie overtredingen van Tyrus en om vier. En in vers 11 om drie overtredingen van Edom en om vier. En in vers 13 om drie overtredingen de kinderen Ammons en om vier. Zal ik dat niet afwenden? En dan 12 vers 1 gaat het nog even verder. Met drie dan wel vier overtredingen van Moab. En in vers 4 met drie overtredingen of vier van Juda, en in vers 6 drie of vier overtredingen van Israël. En ze worden, hoezo drie of vier? Nou ja, uiteindelijk is dat heel gemakkelijk. Dat is een zegswijs. Als het twee of drie zijn, dat komt nog veel vaker voor in de Bijbel, maar veel minder systematisch, twee of drie, dan gaat het over weinig. Twee of drie. Dan zijn er een paar. Niet veel. Doet er niet toe hoeveel. Het is trouwens niet veel, het is weinig. Dat is twee of drie. Vandaar dat je twee of drie beziën vindt in de opperste twijg van een boom en aan de hele boom verder niks, hè? Of kent u die niet? Dat slaat op een gelovig overblijfsel, een minderheid. Twee of drie beziën, vruchten, bessen, in de bovenste tak, je moet nog goed zoeken ook. En vooral naar boven kijken, daar vind je nogal wat. Dat is twee of drie, dat is een minderheid. Dat zijn er weinigen. Die kom je in het Nieuwe Testament. Het is Hebreeuws, een uitdrukking. Hebreeuws idioom, denk ik. Maar in het Nieuwe Testament kom je het ook nog tegen in zo'n uitdrukking als waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Men zou zo'n uitdrukking niet letterlijk nemen. Het gaat om een paar, een minderheid. Implicerend dat degenen die in zijn naam vergaderen per definitie een minderheid zijn. En een van de woorden voor minderheid is gewoon die van overblijfsel. Een minderheid, een rest. Het is altijd twee of drie. En blijft de betekenis houden die het in het Oude Testament ook al heeft. Enzovoorts. Nou goed, maar drie of vier, dan ben je een stapje verder. Dan is het niet weinig, maar dan is het veel. Is drie of vier dan veel? Ja, als je hem niet tot tien kunt tellen, dan is het tamelijk veel. Ik bedoel, dat is maar betrekkelijk. Maar drie of vier heeft nou eenmaal die betekenis van veel. Het is niet weinig. Het is in ieder geval, het aantal is groot genoeg om het op moeite waard te maken. Dat is wat het is. En daarom komt er het oordeel over. Waar de uitdrukking precies vandaan komt, wat de achtergrond ervan is, Dat weet ik niet. Wel weet ik dat vier altijd de betekenis heeft van veel. In de zin van een maximum. Zeker in deze stoffelijke wereld. Vier heeft altijd de betekenis van alle kanten op, in alle richtingen enzovoorts. En misschien heeft het daarmee te maken, dat weet ik niet. Maar Hebraïci hebben er geen problemen mee. Die zeggen 3 of 4 betekent een flink aantal. Tegenover 2 of 3, want dan is het weinig. En in Engels is het niet 2 of 3 als het weinig is, maar dan is het 1 or 2. Maar vertaal het niet met 1 of 2. En als je het naar het Hebreeuws moet vertalen, 1 or 2, naar het Hebreeuws, dan wordt het dus toch 2 of 3. Als u begrijpt wat ik bedoel. Om dezelfde betekenis te houden. Een paar. En in het Nederlands zeggen we dan een paar is 2, maar dat is ook lang niet altijd het geval. Maar het is niet veel meer dan dat. Nou goed, 3 of 4, dat is het dan. Dat wil zeggen, er is nogal wat misgegaan. Dat is wel aardig dat het erbij staat om 3 overtredingen van Damascus en om 4. En dat geldt ook voor al die andere keren dat de uitdrukking voorkomt. Want in de praktijk wordt eigenlijk maar 1 overtreding genoemd. Maar de uitdrukking 3 of 4 wil zeggen dat het bij die ene overtreding niet gebleven is. Dat wil zeggen, misschien in het verleden al niet, hoewel er maar 1 genoemd wordt. Maar wellicht ook in de toekomst niet, namelijk in de toekomst zouden er nog wat van dit soort overtredingen zijn. En met het noemen van dat aantal, 3 of 4, namelijk meer dan 1, kom je dus vanzelf terecht ook bij een eventuele toekomstige toepassing of vervulling van deze profetieën. We zien het onderweg vanzelf wel, dus ik hoef er niet langer bij stil te staan. Om 3 overtredingen van Damascus en om 4 zal ik dat niet afwenden. Wat niet? Wel, omdat zij Gilead met ijzeren dorswagens hebben gedorst. Ja, niet letterlijk uiteraard, maar overdrachtelijk. Je vond trouwens de dorswagen ook in Joël 3, toch? Ben ik weer aan het zoeken, waar staat het ook alweer? Oh ja, in vers 14 van Joël 3. Menigte, menigte in het dal des dorswagens, want de dag des Heer is nabij in het dal des dorswagens. En een dorswagen is een apparaat dat gebruikt wordt om het graan te dorsen. Dat wil zeggen het kaf van het koren te scheiden. En het gebruik van die uitdrukking in het Nederlands betekent inderdaad een oordeel brengen, recht doen. En dat is wat de dorswagen doet, maar het is nogal hard. Dat wil zeggen het graan wordt geslagen. Komt het in de praktijk op neer. En als de Heer het kaf van het koren scheidt, omdat de wan in zijn hand is, enzovoort, hè, dan heet dat eventueel ook een dorswagen in Joël 3. Maar dezelfde uitdrukking wordt net zo goed gebruikt voor de activiteiten van Damascus in dit geval. En dus van Syrië, waar Damascus de hoofdstad van was. En ijzer, betekenis van ijzer, lijkt me ook duidelijk. Die kennen we trouwens uit nog een boek eerder, uit Daniël. Waar staat, ijzer is hard en het vermaalt en verbreekt. Daniël 2. De ijzer staat voor pure macht, voor geweld. Of dat zinloos is, dat geweld weet ik ook nooit. Hè? Maar dat ook maar tezijde. Maar wat er gebeurd is, is simpelweg dit. De legers van Syrië hebben het land oostelijk van de Jordaan veroverd. Het wordt samenvattend aangeduid als Gilead. En het is het gebied van de stam van, wat was het ook weer? De stam van Ruben, de stam van Gad en de halve stam van Manasse, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar het land wordt genoemd Gilead, dat is dus het noorden van het tegenwoordige Jordanië. Daar komt het op neer, maar het maakt deel uit van Israël in het verleden. En het werd ooit door de legers van Syrië veroverd. Dat was blijkbaar al gebeurd in de dagen van Amos. Nou ja, het was in de dagen van Amos dan wel de dagen van Jesaja. En de Heer zegt dat hij om die reden een oordeel vuur zal brengen in het huis van Hazael. En dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ja, het is wel aardig, hè? Waar komt het vuur in? In het huis van Hazael. En welk huis verbrandt er? Het paleis van Ben-Hadad. Maar het is echt hetzelfde huis. Het is gewoon het paleis van de koning van Syrië. Ben-Hadad was koning van Syrië. Hij werd vermoord door zijn eigen personeel, Hazael, die zich vervolgens tot koning liet uitroepen. En dus woonde hij in het paleis van Ben-Hadad, dat is gewoon hetzelfde. En Hazael vervolgens trok uit ten strijde tegen Israël. Dat is de gang van zaken geweest. En hij veroverde Gilead. Wij vinden die geschiedenis trouwens ook, zelfs ook aangekondigd op voorhand in, even kijken of ik dat zo gauw kan vinden, in 2 Koningen 8 dacht ik. Klopt het? Want ja, in het Oude Testament ben ik ook niet zo thuis, hoor. Ja, dat is inderdaad 2 Koningen 8 in de geschiedenis van Elisa. Zijn we daar voor de gelegenheid? En daar staat in vers 7, daarna kwam Elisa te Damascus. Als Ben-Hadad, dat is de naam die we zojuist tegenkwamen. Als Ben-Hadad, de koning van Syrië, krank was en men boodschapte hem, zeggende: de man Gods is herwaarts gekomen, is hier gekomen. Toen zei de koning tot Hazael, zijn personeel dus: neem een geschenk in uw hand en ga de man Gods tegemoet en vraag door hem aan de Heer, zeggende: zal ik van deze krankheid genezen? Dat laat hij vragen aan de God van Israël. De koning van Syrië laat via Elisa aan de God van Israël vragen of hij zal genezen. Zijlstra was er niet, dus ja, ach, dat maar lukt. Die dingen moet ik allemaal niet zeggen. Toen denk ik altijd, genezingsbijeenkomsten zijn ook van alle tijden, hè? Ja. Maar goed, vers 9. Zo ging Hazael hem tegemoet. Elisa tegemoet en nam een geschenk in zijn hand, te weten alle goed van Damascus. Een last van 40 kemelen. En hij kwam. Kun je precies 2 vrouwen verkopen, maar dat doet nu ook bij. Ja, heb ik geleerd van een Bedouin. Trouwens, ik kon er 30 voor krijgen voor mijn vrouw. Maar. Ja. En last van 40 kamelen. En hij kwam en stond voor zijn aangezicht en zei: uw zoon Ben-Hadad, de koning van Syrië, heeft mij tot u gezonden. Zoon in de betekenis van dienstknecht, hè? Want dat is in het algemeen de betekenis van het begrip zoon. Die van dienstknecht. De zoon dient weer de vader en daarom erft hij ook van de vader. Is het idee, je vindt die mooi, de betekenis van zo'n woord terug, hè? En dus uw zoon Ben-Hadad, de koning van Syrië, heeft mij tot u gezonden om te zeggen: zal ik van deze krankheid genezen? En Elisa zeide tot hem: ga, zeg, gij zult ganselijk niet genezen, want de Heer heeft mij getoond dat hij de dood sterven zal. En hij hield zijn gezicht staande, strak, zei niks meer, en zette het vast tot schamens toe, en de man Gods weende. Elisa weende. Toen zei Hazael: waarom weent mijn Heer? En hij zei: omdat ik weet wat kwaad gij, Hazael, de kinderen Israëls doen zult. Gij zult hun sterkten in het vuur zetten en een jonge manschap met het zwaard doden en een jonge kinderen verpletteren en hun zwangere vrouwen opensnijden. En Hazael zeide: maar wat is uw knecht die een hond is, dat hij deze grote zaak doen zou? En Elisa zei: de Heer heeft mij getoond dat gij koning zijn zult over Syrië. Zo ging hij weg van Elisa en kwam tot zijn heer, die tot hem zei: wat heeft Elisa tot u gezegd? En hij zei: hij heeft tot mij gezegd, gij zult zekerlijk genezen. En geschiedenis. Nou, ik heb een arts gekend die zei, ja, als het echt ernstig is, dan vertel je dat de patiënt niet, hè. Dus vooruit. Dat hoort bij de medische ethiek, heb ik me laten wijsmaken. Maar misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen, hoor. Hij heeft tot mij gezegd, gij zult zekerlijk genezen. En het geschiedde dus andere dag dat hij een teken nam en in het water doopte en over zijn aangezicht uitspreidde dat hij stierf. Dan weet je meteen hoe je dat doen moet. Hè? Je moet het ding goed nat maken, dat hij niet meer lucht doorlaat. Dan kun je iemand makkelijker door verstikking om het leven helpen. Hij heeft hem vermoord. Hij heeft hem, ja. Maar kijk je nou verbaasd, dit is een politiek... Dat is toch heel, heel gewoon. Tamelijk gebruikelijk. Iemand zei me laatst, ja, maar in Nederland toch niet? Dan zeg ik, heb je niet goed opgelet op school? Jongen. Jongens van Jan de Wit. Nou, dus zij vermoorden hem en er staat er meteen achteraan... en Hazael werd koning in zijn plaats. Hoe dat in zijn werk ging, weten we ook niet. Wat voor functie de man voor die tijd had, weten we ook niet. Maar hij werd koning in zijn plaats en daarmee ook tamelijk letterlijk... in zijn paleis enzovoorts. En daarna was hij het die Gilead veroverde. Of ik dat zo gauw kan vinden, mensen. Dat is, even kijken, we zitten hier, twee koningen 10 wordt het dan... 2 Koningen 10. Waar staat in vers 31? Maar Jehu, dat was de opvolger van die goddeloze koning Ahab. Jehu nam niet waar te wandelen in de wet des Heren, des Gods van Israël, met zijn ganse hart. Hij weet niet van de zonde van Jerobeam, die Israël zondige deed. In die dagen begon de Heere Israël af te korten, want Hazael sloeg ze in alle landpalen van Israël, van de Jordaan af tegen de opgang der zon, naar het oosten dus, het ganse land van Gilead, der Gadieten, de staat het, stam van Gad, der Rubenieten, stam van Ruben, en der Manassieten, dat is dan... De halve stam van Manasse die daar woonde. Van Aroer, dat aan de beek van Arnon is. En Gilead en Bazan. Het is allemaal gebied ten oosten van de Jordaan in het huidige Jordanië. En hier vind je dus de geschiedenis daarvan. Ik weet niet of het nog genoemd wordt in hoofdstuk 13. Ja, daar wordt het nog even genoemd. Dat de legers van Israël nogal klein waren, omdat ze omgekomen waren door de koning van Syrië. De koning van Syrië had hen omgebracht en had hen dorsende gemaakt als stof. Zie, nou vooruit maar. Maar het is die geschiedenis waaraan Amos refereert en waaraan de Heer refereert als hij zegt, ik zal het niet afwenden, namelijk... Amos 1 vers 3, omdat zij Gilead met ijzeren dorstwagens hebben gedorst met grof geweld. We hebben, nou ja, laten we zeggen veroverd, om niet te zeggen uitgemoord. Daarom zegt hij, zal ik een vuur, ik sprak laatst een alverzoener die dacht dat het reinigend werkt, vuur. Nou, hier in elk geval niet hoor. Ik zal een vuur zenden in het huis van Hazael. Toen kwam het er heel schoon uit, denk ik dan altijd meteen. Kun je zien wat een onzin dat is? Waar halen ze toch vandaan, die rare praat, hè? Het is wel een kern van waarheid, maar waarom denkt men er niet over na? Je moet erover nadenken. Vuur heeft een reinigende werking alleen op datgene dat onvergankelijk is wat erin komt. Zie, maar het heeft geen reinigende werking op hout, hooi en stro... om maar eens wat te noemen, of op kaf. Dan kun je het niet meer reinigen. Het verbrandt daarin, hè. Precies. Alleen het onvergankelijke doorstaat het oordeel, het onvergankelijke, dat zijn degenen die, en dan spreek ik met onze broeder in zijn inleiding, die onvergankelijk leven hebben ontvangen, die uit de geest geboren zijn. Dat is goud, zilver, kostelijke stenen. En dat doorstaat het vuur. Maar het idee dat een ongelovige of de zondaar in het algemeen door vuur gereinigd zou worden, is het ideaal van het vage vuur, denk ik wel eens, hè? Dat vaagt, veegt de dingen schoon, zogenaamd. Nou, vergeet het maar rustig. Hè? Alles wat niet deugt, komt erin om. En dus, de zondaar komt daar ook in om. En vuur is dus een beeld van oordeel, heel de Bijbel door. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden. En het huis wordt er niet door gereinigd, maar het huis wordt er door verbrand, staat er ook achter. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad, maar het zijn de paleizen van Hazael, verteren, niet reinigen, verteren. En u begrijpt hopelijk dat het er hier heus niet om te doen is dat die paleizen verbranden. Je zou meteen moeten begrijpen dat het beeldspraak is. Dat wil zeggen, misschien verbrandt ook letterlijk het paleis, maar dat is het minst belangrijke. Het gaat erom dat een oordeel komt over heel Syrië uiteraard. Hetzelfde geldt voor als een oordeel aangekondigd wordt over Jeruzalem. Het geldt meteen voor het hele land hoor. Enzovoorts. Hè? En bovendien een uitspraak als uit Amos, wat was het ook weer, 9. Ik zal de vervallen hut van David wederop richten, betekent heus niet dat de Heer minachten doet over het paleis van David, maar dat hij het in ieder geval dan toch weer zal herbouwen of zoiets. Het gaat om veel meer dan dat, het gaat om het koninkrijk van David. Het paleis is daar de uitbeelding van, uiteraard. Symboliek, koningshuis is symboliek, altijd geweest. Ja, goed. Dus terug naar Amos 1 vers 4. Daarom zal ik een vuur in het huis van Hazael zenden, dat zal de paleizen van die man, maar van Ben-Hadad, van mijn part, verteren, zodat je ziet dat het ook maar niet alleen slaat op wat Hazael zou hebben misdreven of iets dergelijks. Het gaat om Syrië als zodanig. En dan staat er, ik zal de grendel van Damascus verbreken. Begrijpt u ook wat dat betekent, mag ik aannemen? Zal wel de grendel op de poort van Damascus zijn. Maar ja, poort heeft ook altijd een overdrachtelijke betekenis. Dat ook altijd voor heerschappij, de macht. Hè? Maar ook letterlijk, de poort van Damascus zal opengaan en de Heer zal uitroeien. De inwoner, niet alleen van Damascus. Dat staat er trouwens ook niet, maar dat wordt geïmpliceerd, logischerwijze. Niet alleen de inwoner van Damascus, maar ook de inwoner van Bikejat Aven en dien die de scepter houdt uit Bet-Eden. Welke die plaatsen precies zijn, weten we tot vandaag niet zeker. Het schijnt trouwens dat Bikejat Aven hetzelfde is als wat men gewoonlijk aanduidt als Baalbek. Ook wel als Heliopolis, maar Heliopolis, dat is een term die men ook gebruikt voor Egypte, dat wil zeggen voor On in Egypte. Maar in ieder geval, het is een stad die gewijd is aan de zon, de zonnegod. Baalbek, het is een ruïne in onze dagen, maar wel een heel beroemde. In Syrië. Ooit nog eens een keer daar komen, dan gaan we Baalbek bezoeken. Dan gaan we naar oude stenen kijken, naar de scherven van het verleden. He? Maar goed. Bet-Eden weet ik überhaupt niet welke het is. En bovendien staat er nog, het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd naar Kir. En dat weten we helemaal niet. En dan denkt u misschien, ja, het komt me toch bekend voor Kir. Dus dat is toch een plaatsnaam of zo. Dan zeg ik, ja, een beetje dorp heet al gauw Kir. Kir Yad Arba. En, hè? Ja, noemt u maar. Er zijn zoveel plaatsen die als Kir worden aangeduid, omdat het woord Kir betekent een muur. Eigenlijk een onmuurde plaats wordt het dan. Maar die waren er uiteraard vele. Het ligt voor de hand als men zich ergens vestigt in de middle of nowhere, dat men al gauw zelfs een muur bouwt, of althans een heks of een schutting zet om zijn eigen terrein. Het wordt al gauw een onmuurde plaats. Als je een paar mensen bij elkaar wonen, oké, kunnen ze met één muur volstaan enzovoorts. Het is niet noodzakelijk meteen een koninkrijk en dus een stad, maar een onmuurde plaats. Het kan ook de betekenis hebben van een gevangenschap. En dat ligt zeer voor de hand, omdat in Bijbelse tijden hele volkeren, zo groot waren ze per slot ook niet toen, hele volkeren werden weggevoerd in ballingschap. In een andere plaats om te wonen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Kortom, wat dat keer is en waar dat keer is, ja, je kan best op de kaart een plaats vinden die zo heet. Zelfs meerdere. Maar of het daarop slaat is maar zeer de vraag. Vermoedelijk niet. Het is waarschijnlijk gewoon een wegvoeren in ballingschap. Mede omdat wij weten uit de Bijbel dat het gebeurd is door de koning van Assur. Assyrië namelijk. Het is een wat uitgebreid verhaal. Ik zal even kijken of ik het kan vinden. Zo gauw. Of valt nog niet mee. Dat is in 2 Koningen 16. Hoofdstuk 16. Een stuk geschiedenis krijgen we hier. Waar Achas koning wordt van Juda. Toen hij 20 jaar oud was, dat is vers 2. Hij regeerde 16 jaar te Jeruzalem en deed niet dat recht was in de ogen des Heeren zijn Gods als zijn vader David. Want hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Dat is niet best hoor met Israël. Ja, hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan. Kwam je mooi schoon uit, denk ik dan weer. Want jij, als dat één keer in je hoofd zit, dan kom je er zo slecht vanaf, hè. Je moet toch af en toe eens in bad, denk ik dan. Ja, niet om ergens de spot mee te drijven, maar toch om te laten zien dat vuur niet betekent dat men daarin gereinigd wordt. Hè? Ja. Nou goed, na de gruwelen der heidenen die de Heere voor de kinderen Israëls verdreven had. Hij offerde ook en rookte op de hoogten en op de heuvelen, ook onder alle groen geboomte. Toen toog Rezin de koning van Syrië op met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, Syrië en Israël samen, tegen Juda, na Jeruzalem, ten strijde. Zij belegerden Agas, maar zij vermochten niet met strijden. Dat wil zeggen, ze overwonnen hem niet. Ter diezelfde tijd bracht Rezin, de koning van Syrië, Eilat weder aan Syrië. Eilat is dat, hè? Akaba. En wierp de Joden uit Eilat en de Syriërs kwamen te Eilat en hebben daar gewoond tot op deze dag. Dat is in het zuiden met dus daarmee een uitgang, een waterweg naar de Persische Golf en dat soort dingen. Dat is voor de politiek, voor de strategie, is het, voor de handel ook, maar ook voor de, ook uit militair oogpunt is dat belangrijk. Dat kregen ze dus wel voor elkaar. Maar Juda zelf, twee stammenrijk, konden ze niet veroveren, maar wel eromheen, helemaal naar het zuiden, kregen zij toegang tot Eilat. Waarschijnlijk langs diezelfde koninklijke weg dus, en langs Petra. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Vers 7, Agas nu, de koning van Juda, die dus helemaal ingeklemd zat, zond boden tot Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië, zeggende, ik ben uw knecht en uw zoon, namelijk uw zoon. Kom op en verlos mij uit de hand van de koning van Syrië en uit de hand van de koning van Israël, die zich tegen mij opmaken. En Agas nam het zilver en het goud dat in het huis des Heeren in de schatten van het huis des konings gevonden werd. Want ook in de politiek moet je altijd betalen, hè? Op een of andere wijze. En hij zond de koning van Assyrië een geschenk. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem, want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus en nam haar in en voerde hen gevankelijk naar Kir. Waarheen dan ook. En hij doodde Rezin. Toen later bij gelegenheid die Assyriërs kwamen tegen Israël, tegen Samaria dus, tegen het tienstammenrijk, werd het hele tienstammenrijk gewoon weggevoerd. En kwam nooit meer terug. En iets dergelijks is vermoedelijk ook gebeurd met de Syriërs. Ze werden gewoon weggevoerd en dat was het dan. Nou goed. Verder doet het nu niet de zaken. Maar het gaat maar om het beginsel. En ook om het verschijnsel dat deze profetie uit Amos 1, vers 3 tot 5... in het verleden ook inderdaad vervuld geworden is. Nou ja, u weet wat men dan zegt, hè. Het zal dus wel na die tijd geschreven zijn, alsnog. En waarom dan? Nou ja, om de rest van deze profetie aannemelijk te maken. Maar goed, we houden toch maar op dat het door Amos zelf geschreven is, dat die profetie later vervuld is, en daardoor is de rest van deze profetie ook inderdaad aannemelijk. Dat wil zeggen, zo zullen al die profetieën vervuld worden. Op welke wijze, nou, ik kan beter zeggen of, en op welke wijze deze uitspraken over Syrië alsnog een vervulling zullen hebben in de toekomst, dat weet ik niet. Maar ik acht het toch redelijk voor de hand te liggen dat in latere dagen, zelfs nu nog toekomstige dagen, deze profetie alsnog één toepassing zal hebben. Nou ja, in ieder geval een algemene dat er van Gods wegen een oordeel gebracht zal worden over Syrië. Lijkt me trouwens ook niet zo ver gezocht. Ik bedoel, als de Heer zegt ik ga een oordeel brengen over Syrië, dan heb ik er niet meteen bezwaar tegen, zal ik maar zeggen. Zo'n vriendelijk land lijkt me dat dan toch ook weer niet. Zeker niet naar de Heer toe. Die heb u toch? En zeker ook niet naar Israël toe of wat er voor door moet gaan. Ik bedoel, het gaat me nou niet om specifieke betekenissen, maar zo in het algemeen. Daar zal een oordeel over komen. Of dat op zekere hoogte nog letterlijk gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik zeg er meteen wel bij dat we hierna nog een paar profetieën hebben waarvan we dan toch heel wat minder weten. Minder met betrekking tot de aanleiding, omdat die soms ook niet al te nauwkeurig, al te gedetailleerd vermeld wordt. En zeker ook niet omtrent eventuele vervulling van die profetieën. Mij maakt het niet uit. Ik geloof dat al deze profetieën hier op een of andere wijze een vervulling zullen hebben in de dag des Heren. In de dagen dus van de wederkomst van Christus. En of ze vervulling gehad hebben in het verleden, doet daar eigenlijk helemaal niks aan af. Daar zijn trouwens nog wel wat sprekende voorbeelden van te geven, hoor, uit de Bijbel. Van profetieën die nauwkeurig, gedetailleerd een vervulling hebben gehad in het verleden, maar waarvan ook duidelijk is dat ze nauwkeurig en gedetailleerd een vervulling zullen hebben in de toekomst. Waarom ook niet? Ik vroeg het aan een Fransman wat hij ervan dacht en hij zei, l'histoire se répète. Hè? Nee, dat weet ik ook niet, maar dat doet er niet toe. Nou goed. De geschiedenis herhaalt zich. Waarom ook niet? Maar betekent wel dat in dit geval deze profetieën zich ook herhalen. Dus en dat onder dezelfde omstandigheden dezelfde profetieën weer van kracht worden enzovoorts. Kijk, vanaf vers 6 wordt het veel algemener. Namelijk, daar zijn we terecht bij Gaza. En daarna denk ik, en waarom de andere steden der Filistijnen niet? Nou ja, die staan er wel in, vers 8. Gaza, Asdod, Askelon, Ekron. Ik mis er nog één. Gaza, Asdod, Askelon, Ekron. Gat mis ik, hè? Ja. Ja. Vers 6 dus. Alzo zegt de Heer, om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden. Want u weet, de toorn Gods wordt soms afgewend, zo heet het. Dat is de uitdrukking, hè? Ik kent zelfs een lied dat zo begint. Gods toorn is van mij afgewend. Mijn schuld is onder bloed. Nee? Is dat in Johannes de Heer, zijn verzameling, bundel, dacht ik. Maar vooruit. Om 3 overtredingen van Gaza en om 4 zal ik dat niet afwenden. Omdat zij gevankelijk hebben weggevoerd. Ja, Israël Mijn volk heeft de vertalers erin gevuld, hè? Dat is wel duidelijk waar het over gaat, maar of de term mijn volk zo op zijn plaats is, dat weet ik nooit zeker, hoor. Maar dat het om Israël gaat is duidelijk, omdat zij mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Daarom zal ik een vuur zenden, dat is dus hetzelfde als in vers 4 met betrekking tot Damascus. Ik zal een vuur zenden, oordeel brengen. Ik zal een vuur zenden in de muur van Gaza. Dat zal haar paleizen verteren, zodat er aan dat koninkrijk van Gaza, want zo was het, hè, je had de 5 steden en daarmee 5 koningen der Filistijnen. Ik bedoel, in onze dagen word je dan burgemeester, maar in die dagen was je meteen koning. Hè? De koning van Gaza, de koning van Ekron, de koning van Gat en hoe ze maar heten. De 5 steden de Filistijnen. Ik zal een vuur zenden in de muur van Gaza. Ondanks de muur van Gaza, de grendel zou verbroken worden, of hoe je dat maar zegt. Dat zal haar paleizen verteren. En ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. Azote heet het, geloof ik, in Handelingen, hè? Waar Filippus naartoe ging, toch? Ja, maar het is Asdod, ja. Azote heet het. Maar het is Asdod. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod. En dien die de scepter houdt, zal ik uitroeien uit Askelon. En ik zal mijn hand wenden tegen Ekron. Kortom, maar in plaats van kortom staat er gewoon en, in de zin van namelijk, uiteraard, het overblijfsel der Filistijnen zal vergaan, zegt de Heere, Heere. Nou ja, in het verleden is dat natuurlijk gebeurd en we hebben eeuwenlang niks meer gehoord over de Filistijnen, toch? Maar ja, ze hebben zichzelf weer opnieuw opgericht, of hoe zeg je zoiets? Ze staan weer op de kaart. Ik las laatst, misschien heb ik het hier verteld. Ik heb het laatst ergens gezegd, maar ik weet niet meer waar. Ik las laatst ergens een artikel waar iemand beweerde, waar de vraag gesteld werd, dat was het onderwerp van het artikel, of deze Palestijnen, of dat de Filistijnen zijn. En zij beweerden van niet. Ja, dat is makkelijk genoeg, te beweren van niet. Maar naar Bijbelse maatstaven wel. Zeker wel. Zij noemen zich zo, zelf zo. Zij associëren zichzelf daarmee. Zij wonen dezelfde plaatsen. En dat soort dingen meer. En bovendien gedragen ze zich ook nog precies even. Want heus, laat het tot u doordringen, afstamming is niet zo'n belangrijk beginsel in de Bijbel. Waar het over gaat is niet over afstamming, waar het over gaat is erfrecht. Zie je? En waar sprake is van een volk, dat zich ook volk noemt, en woont in diezelfde gebieden en noemt zich met dezelfde namen, zijn zij gewoon de erfgenamen van dat oude volk en bevinden zich in die positie en brengen daarmee ook hetzelfde oordeel over zich. En daarna voeg ik er nog maar iets aan toe, dus nog iets meer omstreden. Wie die mensen ook zijn die de staat Israël hebben opgericht en daarin wonen, zij bevinden zich in een positie van Juda. Ik bedoel het ook letterlijk in de positie van Juda, dat wil zeggen in Judea. En dat betekent gewoon dat de vloek die op dat volk rust en op het land rust, die ligt dus op hen. Wie zij ook zijn, doet er niet toe. Daarom is het nogal gevaarlijk om dat land te claimen voor jezelf. Want het is een land dat zijn bewoners opeet. Wie die bewoners ook zijn. Met dank aan Ezechiël voor de uitdrukking. Ja, zuster, ik bedoel gewoon te zeggen dat het er niks mee te maken heeft hoeveel Joodse genen er zich bevinden in de inwoners van de Joodse staat van tegenwoordig. Het heeft er niets mee te maken, want daar gaat het nooit over. Het gaat over erfrecht, niks anders dan dat. Dat is de Bijbel. En dat erfrecht in hoge mate bepaald wordt door afstamming, dat mag dan zo wezen, dat is ook de natuurlijke gang van zaken. Maar het is ondergeschikt. Het gaat alleen om erfrecht. Nou goed. En zo heb je dus in onze dagen weer Filistijnen. Maar ze laden daarmee de schuld op zich van dat oude volk der Filistijnen, zo goed als een Joodse staat in onze dagen de schuld op zich laat van de oude ongelovige Joodse staat die de Heer niet alleen kruisigde, want dat is het punt nog helemaal niet, maar die hem daarna verwierp. Wat de kruisiging betreft zeg ik voor alle duidelijkheid dat de Bijbel leert dat hun dat vergeven is. Dat is het punt niet. Het punt is dat men daarna niet wilde komen tot geloof in de opgewekte. En daarom kwam er een oordeel over de Joodse staat. Zie? En als deze Joodse staat ook niet gelooft in de opgewekte Christus, in de Heer Jezus als de Messias, dan komt er dus weer net zo'n oordeel, net zo een, over de Joodse staat. Dan worden ook dezelfde profetieën weer van kracht en wordt dus ook Jeruzalem verwoest en zal geen steen op steen gelaten worden, enzovoorts. Zo werkt dat. Kan niet helpen. Een vast beginsel, zo moeilijk is het dus ook al niet, hè. En er is inderdaad een overblijfsel der Filistijnen. En deze plaatsen die hier genoemd worden zijn tot vandaag terug te vinden. Sommige niet als steden, maar soms alleen als buitenwijken enzovoorts. Maar niettemin, het is er weer en daar gaat het maar om. En daar zal een oordeel over komen. Van hen wordt gezegd, heer, dat het is naar aanleiding van dat zij, de Filistijnen, de Israël hebben uitgeleverd in de hand van Edom. Er staat ook een tekstverwijzing bij, zie ik hier onder vers 6, naar 2 Kronieken 21. Dat moesten we dan maar eens inspecteren. Twee Kronieken 21. Waar sprake is van wat genoemd wordt de afval der Edomieten. De uitvinders dus van het milieuprobleem. De afval der Edomieten. Want die waren door David onderworpen geworden. Maar zijn opvolgers waren niet trouw aan de Heer. En toen raakte Juda de macht over Edom kwijt. Dat staat in vers 8 van 2 Kronieken 21. In zijn dagen, die van Joram, koning Joram, in zijn dagen vielen de Edomieten af van onder. Ze vielen af van onder het gebied van Juda. En ze maakten zich over zich een koning. Zo ontstond weer een koninkrijk der Edomieten. Daarom toog Joram voort met zijn oversten en al de wagenen met hem. En hij maakte zich desnachts op en sloeg de Edomieten die rond hem waren. En de oversten der wagenen evenwel vielen de Edomieten af. Hij kreeg ze dus niet weer onder controle. Van onder het gebied van Juda tot op deze dag. Toen terzelfde tijd viel Libna af van onder zijn gebied, want die had de Heere de God zijn vaderen verlaten, et cetera, et cetera. En dan komen we een eindje verder in dit hoofdstuk, waar Elia, dan weet je weer wanneer het is, een brief schrijft aan Joram in vers 12 en zegt, alzo zegt de Heere de God van uw vader David, omdat gij in uw wegen van uw vader Jozefat en in de wegen van Asa, de koning van Juda, niet gewandeld hebt, maar hebt gewandeld in de weg der koningen van Israël, en hebt Juda en de inwoners van Jeruzalem doen hoereren, achtervolgens het hoereren van het huis van Jacob, achtervolgens het hoereren van het huis van Achab, en ook uw broederen van uw vaders huis gedood hebt, die beter waren dan gij. Zie, de Heer zal u plagen met een grote plaag aan uw volk en aan uw kinderen en aan uw vrouwen en aan al uw haven. Gij zult ook in grote krankheden zijn door de krankheid uw ingewanden, totdat uw ingewanden uitgaan vanwege de krankheid. Jaar op jaar. Het is niet erg smakelijk, het verhaal, maar ja, ingewanden zijn omdat ze in het inwendige zitten als ze eruit komen. Dan was het uitgewanden en dat lijkt niet helemaal. Nee. Ja. Zo verwekte de Heer tegen Joram de geest der Filistijnen en der Arabieren, die aan de zijde der Moren zijn. We hebben er een paar bij elkaar, maar onder leiding van Filistijnen in elk geval. Die togen op in Juda en braken daarin, in Juda, en voerden alle haven weg die in het huis des konings gevonden werd. Zelfs ook zijn kinderen en zijn vrouwen, zodat hem geen zoon overgelaten werd dan Joas, de kleinste zijner zonen. En dat is het dan, dat wil zeggen, de Filistijnen voeren Juda weg. Althans, een deel daarvan. En geven ze over in de hand van Edom. Het is een tamelijk valse streek, als u het mij vraagt. Maar goed, het lijkt me beter om daar niet al te veel over te zeggen. Over dat soort zaken. Maar het is de reden waarom deze profetie over de Filistijnen komt in Amos 1. Omdat zij mijn volk gevankelijk hebben weggevoerd met een volkomen wegvoering om aan Edom over te leveren. Je kunt er tegen inbrengen dat we toch zojuist gelezen hebben dat de Heer zelf de geest der Filistijnen en der Arabieren verwekte tegen Joram. Dat is ook inderdaad zo. Wij weten alleen niet hoe dat gebeurt. Van Gods kant. En eigenaardig genoeg, dit verschijnsel komt wel vaker voor in de Bijbel, maar het neemt niettemin de verantwoordelijkheid van deze volkeren niet weg. Zodat het op zijn minst een tweeledig verhaal is. De Heer verwekte de geest der Filistijnen, maar aan de andere kant was dat ook weer niet al te moeilijk, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, de Filistijnen deden dat maar al te graag. En de Heer gebruikt soms de vijanden van Israël om een oordeel over Israël te brengen. Maar niettemin komt er daarna een oordeel over die vijanden van Israël. Hoe dat precies samenhangt, dat weet ik ook niet. De traditionele manier om je daar onderuit te kletsen, broeders en zusters, is gewoon te zeggen dat is de vrijmacht Gods. Verkiezing. Vrijmacht, noemen ze. Dan gebruikt men een woord, let op, onthoud dit. Dat is heel handig. Dan gebruik je een woord dat in het normale taalgebruik niet voorkomt. Heb je nooit van gehoord? En dan zeg je niet, al daar heb ik nooit van gehoord, wat betekent dat? Dan zeg je, nou, het zal wel zo wezen. Oh, heet het zo. Nou, dan, zo werkt dat. En zo klets je eronder uit. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar een oordeel dus over de Palestijnen. Ik moet er meteen op wijzen dat wij wel degelijk in de Bijbel lezen over een oordeel over de Filistijnen in de dagen van de wederkomst van Christus. Met andere woorden, we hadden altijd al moeten weten, ik bedoel de afgelopen honderden jaren hadden we altijd al moeten weten dat er niet alleen een ongelovige Joodse staat Israël weer zou zijn. Althans een ongelovige Joodse staat, maar ook weer een... Laten we zeggen, Filistijns, dan wel Palestijns volk, want ze worden in het profetisch woord genoemd. Zie. Nou ja, er zijn nogal wat profetieën die nagaande, maar laat ik er dan één noemen die toch heel duidelijk is, namelijk die van Zachariah. Slot die verbinding, die hadden we al, hè, vanwege de aardbeving in de dagen van Uzzia. In Zachariah 9 hebben wij een hoofdstukje waarboven staat kastijding van verschillende volkeren. Zachariah 9. Dat begint met de last. Amos was een lastdrager. Maar goed. De last van het woord des Heren over het land van Gadrach en Damascus, over Syrië dus, maar daar waren we er straks ook al even, hè? Damascus, deszelfs rust, want de Heer heeft een oog over de mens, gelijk over al de stammen Israëls, en ook zal hij Hamat met dezelfde bepalen, beperken betekent het gewoon, tot de orde roepen, Tyrus en Sidon, daar hebben we het nu nog niet over gehad, maar die komen hierna in, althans Tyrus komt hierna in Amos aan de orde. Maar vers 1 hier in Zachariah 9 spreekt over Syrië. Vers 2, Tyrus en Sidon spreekt over, zeg maar, Libanon, Fenicië van oudsher. Ook zal hij Hamlet met dezelfde bepalen. Tyrus en Sidon, hoewel ze zeer wijs is. En Tyrus zal zich sterkte gebouwd heeft. En zilver verzameld heeft als stof en fijn goud gelijk. Als slijk der straten. Zie, de heer zal haar uit het bezit stoten. En hij zal haar vesting in de zee verslaan. Dat is Tyrus. Ligt op een eiland, dan wel schiereiland in de zee. En hij zal met vuur verteerd worden. Askelon. Dat is de volgende. Hij sprong naar het zuiden, maar nou ben je bij de steden der Filistijnen. Askelon zal het zien en zal vrezen, desgelijks Gaza. En zal grote smart hebben, mitsgades Ekron. Dewijl hetgeen waar ze op zagen hen heeft te schande gemaakt. Dat wil zeggen waar ze op vertrouwden heeft hen te schande gemaakt. En de koning uit Gaza zal vergaan en Askelon zal niet in de zin van niet meer bewoond worden. En de bastaard zal te Asdod wonen. En ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. Namelijk, dat is de laatste zin, slotzin. Namelijk, ik zal de hoogmoed der Filistijnen uitroeien. En daarna wordt, vers 7 gaat daar ook over. Vers 8. Vers 9 spreekt over de wederkomst van Christus. Wij raken daar wel eens de draad kwijt, omdat we denken, maar dat gaat over zijn eerste komst. Want dat is de beroemde tekst. Zie, uw koning zal komen, rechtvaardig en zijn heiland arm en rijdend op een ezel. En we weten allemaal zeker dat het vervuld werd bij de intocht in Jeruzalem. En toch is dat niet zo. Dat wil zeggen, het werd wel vervuld, maar niet voltooid. Er komt nog een keer in de toekomst. Het was een teken van de uiteindelijke vervulling van deze profetie. Dat is een teken. Kan het niet misverstaan worden? Het betekent dat als de Heer komt in de toekomst, komt hij alsnog met zijn ezel. Toen keken we eens goed naar die ezel, toen bleek hij eruit te zien als zijn discipelen. Want ik zag het aan zijn jas. Hè? Of is die te moeilijk? De ezel bij de intocht in Jeruzalem was gekleed in de kleding van de discipelen, want de discipelen legden hun kleding over de ezel alvorens de Heer erop ging zitten. De ezel is dus hetzelfde als de discipelen en allebei zijn een uitbeelding van de gemeente. Als de Heer komt, komt hij met zijn gemeente. En die ezel is dus een beeld van de gemeente. Het is ook een mannelijke ezel, het jong van een jukdragende ezelin. De jukdragende ezelin is uiteraard Israël van onder de wet jukdragend, maar het mannelijke jong heeft nog nooit iemand opgereden, heeft nog nooit een last gedragen en is ook nooit vastgebonden geweest, want die liep toch niet weg. Die bleef ook bij zijn moeder. Die was dus altijd vrij. Hebben jullie dat nog? Lees het maar eens na het Nieuwe Testament. Over wat er allemaal over staat. Het is wel degelijk een uitspraak over de wederkomst van Christus. Zie? Alsnog. En dan geldt ook wat er verder staat. Hè? Nou, wat hiervoor stond al, maar wat hierna staat ook. Namelijk, ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem, dan heb je de 10 en de 2 stammen ook weer bij elkaar genoemd, maar in die volgorde. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en zal de heidene vrede spreken en zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. U ook aangaande Sion, door het bloed uw verbonds heb ik u gebonden uit de kuil, daar geen water in is uitgelaten. Het is een kwestie van herleving van de staat Israël. Dat wil zeggen een Israëlitische staat. Ik bedoel dus niet een Joodse. Ik bedoel een Israëlitische staat. Enzovoort. Hè. En dan zegt de Heer in vers 13. Als ik mij Juda zal gespannen en ik Efraïm de boog zal gevuld hebben. Want dat spannen is het spannen van de boog. De Heer maakt zijn wapens klaar. En die wapens zijn Efraïm en Juda, 10 en 2 stammen, alle 12 stammen dus. Hè. Dan, en ik uw kinderen, o Sion, Jeruzalem, zal verwekt hebben tegen uw kinderen, o Griekenland. Javan staat er. De naam voor het Griekse Rijk. Dat is niet Griekenland zoals het op onze kaart staat, dat zei ik er straks al. Maar het is gewoon het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Zal dat er dan in de toekomst wezen? Dan zeg ik, nou ja, in de eerste komst van Christus was het er niet. Hè? Maar in de wederkomst van Christus wel. Alleen hoe het heet, Weet ik niet, maar de Bijbel noemt het Griekenland. Waarom ook niet, zo heet het ook in Daniel 8. Waar we terecht zijn bij het Griekse Rijk van Alexander de Grote, maar waarin naadloos, je kunt de naad niet vinden bedoel ik, ik bedoel het ook tamelijk letterlijk dus, hè, naadloos, je kunt de naad niet vinden, waar naadloos overgegaan wordt van van Alexander de Grote naar die figuur uit de eindtijd. Populair gezegd de antichrist. Beter kan ik zeggen het beest. Of de kleine hoorn. Of de grote hoorn. Dat maakt niet zoveel uit. In de praktijk. Naadloos door de rest van de geschiedenis overgeslagen. En terwijl gesproken wordt over Alexander de Grote. Merk je ineens dat er gesproken wordt over die figuur die in de toekomst nog komen moet. Hebben die nog? Nou ja, en bij andere gelegenheid gaat het over Alexander de Grote en dan zijn opvolgers. En dan kom je bij Antiochus Epiphanes. En dan wordt via hem vindt de kortsluiting plaats. Dat ligt over elkaar heen, dan wel tegen elkaar aan. Maar als je mij vraagt, zelfs over elkaar heen. En wat vervuld is aan Antiochus Epiphanes, dan wel aan Alexander de Grote, zal alsnog vervuld worden aan die figuren uit de eindtijd. Want dat laatste wereldrijk, ik roep het maar weer eens heel hard, is niet een zogenaamd hersteld Romeins rijk. Het is een hersteld Grieks rijk. En het Griekse rijk, daar hoort Griekenland niet eens bij, overigens. Hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja, Macedonië. Dat is een stukje van tegenwoordige Griekenland. Maar dat was het dan ook, hè? Van Alexander de Grote, de zoon van Philippus, heette die man, koning van Macedonië. Dus Alexander de Grote was de erfgenaam van de troon van Macedonië, maar hij trok weg naar het oosten en is ook verder nooit teruggekeerd. Dat wil zeggen, hij trok de Bosporus over en wat het maar was en zo. En hij veroverde het oosten tot Afghanistan, hè. Die grens die nog zo problematisch is. Dus Afghanistan en India. Dat gebergte daar. Tot zover kwam hij. Toen keerde hij terug om zijn hoofdstad te bouwen. Nou ja, te herbouwen, Babel. Maar dat is nou precies wat in de toekomst gebeuren zal bij het toekomstige rijk. Dat is dat rijk daar in het Midden-Oosten. Een Arabisch rijk, Arabische wereld enzovoort. Met Babel als hoofdstad. En toen kwam hij ineens plotseling aan zijn eind. Alex, de Grote. Nou ja, zo zal het met die figuur uit de toekomst ook gaan. Dat is hetzelfde verhaal. En hier wordt dat oordeel aangekondigd. Want een hersteld Israël zal de verklaarde tegenstander zijn van Javan. Dat rijk van de antichrist, om zo te zeggen. Het zal er ook door ten onder gaan en dat staat hier dus ook. Zie? Maar je vindt hier dus ook onder andere de Filistijnen, daarom noemde ik dit hoofdstuk. Zodat u maar weer ziet dat die Filistijnen wel degelijk in de toekomst alsnog een rol zullen spelen. We hebben nog enige volken met 3, dan wel 4 overtredingen. Waar oordelen over worden aangekondigd. Vanaf vers 9 van Amos 1... zijn wij terecht bij Tyrus, omdat zij mijn volk met een volkomen wegvoering hebben overgeleverd aan Edom en niet gedacht aan het verbond der broederen. Want Tyrus had een verbond met de 10 stammen van Israël. Met David eerst, daarna met Salomo. Koning Hiram was dat, hè? Die ook bijdroeg aan de tempelbouw en zo, nog onder Salomo. Enzovoorts. Maar niettemin hebben ze zich kwalijk gedragen ten opzichte van Israël. En daarom zegt de Heer, zal ik een vuur zenden in de muur van Tyrus, vers 10. Dat zal haar paleizen verteren. En zo verder. Ik zal u straks nog een paar profetieën geven met dezelfde strekking. Want profetieën van deze aard vinden we nog wel eens terug. Maar ga eerst even dit hoofdstuk door. Daarna hebben we Edom zelf die aan de beurt komt in vers 11, om 3 overtredingen van Edom en om 4 zal ik dat niet afwenden, omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd. Edom was natuurlijk zijn afstammelingen van Esau. Dus het is het broedervolk, daarom heet het zijn broederen, als Israël bedoeld wordt. Omdat hij zijn broederen met het zwaard heeft vervolgd en zijn barmhartigheden verdorven. En dat zijn toorn eeuwiglijk verscheurt en hij zijn verbolgenheid altoos behoudt. Implicerend dat Edom zich de eeuwen door vijandig gedragen heeft tegen Israël. En dat blijft ook zo, dat is altijd geweest, dat blijft ook zo tot het eind aan toe. Daarom zal ik een vuur zenden in Teman, dat zal de paleizen van Bozra verteren. En Bozra is dan de naam van de hoofdstad van Edom. Eigenlijk is het gewoon Petra, hè? Van oudsher. Maar er zal een oordeel overkomen. Er wordt verder niks meer bij vermeld. Geen specifieke gebeurtenis uit het verleden, want het is een algemene samenvatting van wat er altijd gebeurd is. En daarna ook nog gebeuren zou, overigens. Want ook, vooral na de dagen van Amos heeft Edom nogal wat zwarte bladzijden in de geschiedenis. Waarop in andere profetieën wordt teruggekomen. En daarna in vers 13... Dan gaat het over Ammon, dat kennen wij als Amman, de hoofdstad van Jordanië. Dat is nog een herinnering aan de naam Ammon, al heeft de plaats in het verleden nogal eens verschillende namen gedragen. Zoals die van Rabba in vers 14, dat was de hoofdstad van Ammon, maar het heet nu Amman. Intussen heeft het nog Philadelphia geheten, geloof ik, en nog zowat. Maar het is in ieder geval duidelijk herkenbaar. En van den staat, omdat zij de zwangeren van Gilead hebben opengesneden. Ik vind dat een vreemd gebruik hoor. Maar vooruit. We hebben dat al eerder gelezen in verband met de Syriërs. Maar de Ammonieten hebben dat ook gedaan blijkbaar. Om hun landpalen te verwijden naar het noorden toe namelijk. Want Gilead ligt noordelijk van Ammon. Van Amman in elk geval, van Rabba dus. Daarom zal ik een vuur aansteken in de muur van Rabba, dat zal haar paleizen verteren, met een gejuich ten dagen des strijds, met een onweder ten dagen des wervelwinds. Maar als u mij vraagt, die dag die hier genoemd wordt, is gewoon de dag des Heren uit hoofdstuk 5. En hun lieder koning zal gaan in gevangenis, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heren. En voordat Israël zelf aan de beurt komt, hebben we dan nog hoofdstuk 2 vanaf vers 1, waar het gaat om Moab. Dat ligt tussen Ammon en Edom in, oostelijk van de Dode Zee. Het gebergte van Moab, waar Rut vandaan kwam, weet u nog? De Moabitische. Omdat hij de beenderen des konings van Edom tot kalk verbrand heeft, daarom zal ik een vuur in Moab zenden. Dat zal de paleizen van Kiriat verteren en Moab zal sterven met groot gedruis, met gejuich, met geluid der bazuin. Geluid der bazuin. Dan kom je toch aardig terecht bij de wederkomst van Christus, lijkt mij. Maar die profetieën handelen uiteindelijk daar ook over. Want we hebben nogal wat profetieën tegen deze volkeren uit Zacharieën. 9 noemde ik een profetie tegen de Filistijnen, maar je vindt de profetieën tegen de Filistijnen reeds in Jesaja, hoofdstuk 8. Het gaat trouwens gepaard met de profetie over Damascus. Vers 4 van Jesaja 8. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. Daar hebben we er straks al over gelezen, over diezelfde gebeurtenissen, waarbij Assyrië Damascus veroverde. En Damascus had de buit van Samaria immers ingepikt, om zo te zeggen, van het tienstammenrijk. Maar het zou binnen de dagen van Jesaja gebeuren. Hier wordt dus aangekondigd de geboorte van een zoon van Jesaja. In vers 3 en in vers 4 heet het dat voordat hij volwassen is, die jongen, zal deze profetie vervuld worden, of vervuld zijn. Daarvan kun je zeggen, nou ja, dat is dan in het verleden al gebeurd, maar dat geldt voor andere profetieën dan toch niet. In Jesaja 17 bijvoorbeeld, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen Jesaja 14, hebben wij reeds een profetie tegen de Filistijnen. Vanaf vers 29, vers 28 eigenlijk. Jesaja 14, verheug u niet, gij gans Palestina, want Palestina is het land der Palestijnen, der Filistijnen namelijk. Het is niet Israël. Pas in de dagen van de Romeinen heeft men de naam Palestina van toepassing gebracht op heel het land. Israël, zal ik maar zeggen, op heel het land Canaan. Maar normaal is het wat wij noemen de Gaza-strook, maar dat heeft nou geen naam meer. Maar dat is Filistea, Palestina. Verheug je niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is, want uit de wortel der slang, dat is een verwijzing naar de ondergang van een koning van Israël, maar er staat, uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen en haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. En ja, het voert me te ver om het uitgebreid te bespreken nu, maar die vurige vliegende draak is gewoon Christus. Christus, zeker wel. De seraf, juist dat woord is het, ja, de vurige slang. De seraf, precies. Het gaat wel degelijk om een afstammeling van het koningshuis van David, die een oordeel zal brengen over de Filistijnen. Dat moet dus nog gebeuren. Het is duidelijk een messiaanse profetie. Nou, dat is het hele gedeelte tot en met vers 32. Je vindt een profetie over Moab, de ondergang van Moab, in meteen het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 15. Zekerlijk in de nacht is Ar-Moabs verwoest, zij is uitgeroeid, zekerlijk in de nacht is Kir, heb je weer een Kir, een van de plaatsen die ze weet, Kir Moab, verwoest, zij is uitgeroeid, hij gaat op naar Baïd en Dimon en naar Bamot om te wenen over Nebo en over Medeba, zal Moab huilen, maar het zijn allemaal plaatsen in het gebied van Moab en sommige plaatsen kun je vandaag nog gewoon naartoe, hè. Nebo is de berg Nebo, Medeba. Maar wordt altijd bezocht vanwege die mozaïek die je daar kunt bekijken. Nou, God, dat doet er nou verder. Hè? Een plattegrond van het Heilige Land in mozaïekvorm enzovoort. De vloer. Ja, kun je zo naartoe. Misschien komen we er langs. We komen er langs. Maar of we tijd hebben om het te bezoeken is een andere zaak. Hè? En of het interessant is, ja, dat weet ik niet. Maar je vindt de profetie over Moab, je vindt in hoofdstuk 17 een profetie over of tegen Damascus, alsnog. En begrijp je me goed, dit zijn allemaal profetieën die pas vervuld worden in de komst van de Messias. Damascus zal weggenomen worden dat zij geen stad meer zij, maar ze zal een vervallen steenhoop zijn. En of ze dat in het verleden al een keer geweest is, doet weinig ter zake. Het is een stad die gewoon op de kaart staat, ook vandaag. En waarover alsnog een oordeel des Heren zal komen in de toekomst. En wat de Filistijnen betreft, die komen we ook weer tegen in hoofdstuk 49 van Jesaja. Dacht ik tenminste. Nou, dat kan ze niet vinden. Dat is ook wat. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat is in Jeremia 49. In Jesaja en Jeremia en in mindere mate in Ezechiël kom je veel van die profetieën tegen over de verschillende volkeren. Omdat het natuurlijk, ja, het zijn grote profeten. Dat wil zeggen, ze hebben een boodschap met betrekking tot van alles en nog wat. En daar vinden we die dingen dus terug. In Jeremia 49, vanaf vers 23. Over Syrië. Damascus is dat. Ik zei Filistijnen, maar ik bedoel Damascus. Syrië dus. Vers 23. Tegen Damascus beschaamd is Hamat en Arpad, omdat zij een boos gerucht gehoord hebben. Zijn steden dus, hè. En in ditzelfde verband vond je in ditzelfde hoofdstuk een profetie over Moab, vers 49. Over Edom, vanaf vers 7. Over Syrië, vanaf vers 23. Over wat genoemd wordt Arabië, dat is Saoedi-Arabië overigens. Voor alle duidelijkheid, want dat is Arabië. Wat zei je? Ja, daar heb je in Jeremia 47 heb je profetie over de Filistijnen, waarbij Tyrus en Sidon ook genoemd worden overigens. 46 Egypte, in 48 de Moabieten, 49 noemde ik al, en 50 en 51 is het meest uitgebreid. Daar vind je een oordeel over Babel. En dat is natuurlijk het meest uitgebreid, omdat het maar niet gaat om het Babylonische Rijk, zoals dat wellicht dan in de toekomst er alsnog zou zijn, of in onze dagen, in de vorm van Irak, uiteraard. Maar omdat Babel de hoofdstad is van het wereldrijk van die dagen. En al die andere landen die we zojuist genoemd hebben, maken daar deel van uit. En de ondergang van Babel, zoals beschreven in Jeremia 50 en 51, is feitelijk de voltooiing van al deze profetieën over al deze volkeren die hier genoemd worden. Laat me goed tot u doordringen. Al die landen die hier genoemd worden maken in de toekomst deel uit van dat grote herstelde rijk, heidense wereldrijk met Babel als hoofdstad, wat Javan genoemd werd, Griekenland, dus in Zacharië hoofdstuk 9. Het is het laatste rijk uit Daniël. En als het hoofd van dat beeld uit Daniël 2 Babel heet, hoe heet het dan de voeten? Ja, ook Babel. Moeilijker is het niet. Dat is die tien statenbond, zoals beschreven, iets uitgebreider in Openbaring, maar ook al in Daniël natuurlijk. Hè? Met Babel als hoofdstad. Bovendien moet, en dat is, ja goed, dat kost me dan ook een avond, maar bovendien is zeer makkelijk aan te tonen dat deze profetieën van Jeremia 50 en 51 over de ondergang van Babel in de eerste plaats in het verleden nooit vervuld zijn. Want u weet hoe het met Babel is afgelopen. Babel is niet ten onder gegaan aan oorlogsgeweld of natuurrampen. Integendeel, Babel is langzamerhand vervallen. Verruineerd heet dat in fatsoenlijk Nederlands. Dat denk ik er altijd bij, want wij noemden dat thuis verinneweerd. Dat heb je met een beetje Groningse achtergrond. Verinneweerd heet dat. Verruineerd. Babel is in verval geraakt. That's it, meer niet. En voor zover het ooit door een vijand, namelijk door de Meden, wat hier ook staat trouwens, veroverd is geworden, is het dan toch niet verwoest. Want Darius de Mediër ontving gewoon het koninkrijk en er werd helemaal niks verwoest. In de tijd. Toen de Meden en Perzen het Babylonische Rijk overnamen. Het is een hardnekkig misverstand. Babel is wel opgehouden te bestaan in de loop der tijd. Met de grond gelijk gemaakt ongeveer gewoon omdat men Babel gebruikte als als steengroeven voor andere doeleinden. Dus de stenen werden ook nog verwijderd enzovoorts. Totdat in de tijd Alexander de Grote op het toneel verscheen en hij herbouwde Babel. Althans een deel daarvan. Een tegenwoordige stadion van Babel is wordt geacht de herbouw te zijn van het stadion wat in de tijd gebouwd werd door Alexander de Grote. Om maar eens wat te noemen. Babel is dus nooit verwoest geworden, laat staan met vuur verbrand, laat staan door een natuurramp verwoest geworden. Het is dus nooit gebeurd, dat is één ding. Het andere ding is dat in Openbaring 17, 18 en 19 uitgebreid beschreven wordt de toekomstige ondergang van Babel, in ieder geval na de dagen van Johannes, die immers geacht wordt openbaring geschreven te hebben. Maar Johannes citeert daarbij uitgebreid uit Jeremia 50 en 51. Zodat het niet kan missen, die profetieën moeten nog vervuld worden. Dat is precies wat openbaring 17 en 18 enzovoort zegt. En voor zover een verband bestaat tussen al deze oordelen die over verschillende volkeren worden aangekondigd hier, moet je dus besluiten dat dus al die andere profetieën ook samenhangen met de uiteindelijke vervulling van deze profetieën over Babel. Kortom, het zal pas in de toekomst gebeuren. Een belangrijke heb ik in dit verband nog nauwelijks genoemd, dat is het oordeel over Tyrus, waarover we in Amos lazen. Want Tyrus wordt speciaal vermeld, nou ja, ook op nogal wat plaatsen, maar in het bijzonder in Ezechiël. Even kijken, Ezechiël, wat het nou was, 27, 28. Maar ja, daar vind je ook allemaal van dit soort profetieën, tamelijk uitgebreid, in Ezechiël 25, profetie tegen de Ammonieten. En dan vanaf vers 8 van Ezechiël 25, profetie tegen de Moabieten. In verband gebracht met dat over Ammon trouwens. Daarna vanaf vers 12 over de Edomieten. Heb je het hele gebied oostelijk van de Jordaan weer gehad. Dan gaan we naar het westen van de Jordaan, zuidelijk van Israël. Dan krijg je dus de Filistijnen. Dat is vanaf vers 15 van Ezechiël 25. En daarna in hoofdstuk 26 en 27 en 28 zijn wij terecht in Tyrus. Dan wordt het ineens drie hoofdstukken. En waarin Jeremia de climax gevormd wordt door de profetieën over de ondergang van Babel, is de climax hier in Ezechiël drie hoofdstukken over de ondergang van Tyrus. Heb u die? Maar u weet wie de koning van Babel is, toch? Hè? Je weet wie de koning van Babel is, toch? Volgens Jesaja, wat was het, 14 geloof ik. Hè? Lucifer, de duivel. Dat klopt precies, hij is de overste deze wereld. En de hoofdstad van de wereld is Babel, dus de koning van Babel. Één etage hoger, om zo te zeggen. Of waren het de drie, dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval op een hoger niveau is de duivel zelf. Dat staat er ook. Hij wordt beschreven als koning van Babel. Maar wie is de koning van Tyrus? Precies dezelfde. Waarom dat precies zo is, weet ik niet. Maar ik heb het idee, maar dat is een vaag idee van mij hoor, daar moet je niet al te veel van aantrekken. Maar ik heb het idee dat die figuur, dat beest uit de toekomst, een speciale residentie heeft in Tyrus. Dat blijkt in ieder geval uit deze hoofdstukken in Ezechiël. Waarvan het beroemdste gedeelte is dat uit hoofdstuk 28, begrijp me goed, dit is het hoofdstuk 26 over Tyrus, 27 over Tyrus en dan 28. Dat begint met een profetie tegen de koning van Tyrus. En dan in 28 vanaf vers 11. Daar is het gericht tot, dan wel het gaat over de koning van Tyrus in vers 12. Hef een klaaglied op over de koning van Tyrus. Maar het duurt nu al hoofdstukken lang dus. En zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Gij waart in Eden, Gods hof, dan weten we tenminste zeker waar het over gaat. Nou, wij dachten dat Adam er was en dat Eva er was en dat die beiden eruit gegooid werden. Maar wie was er nog meer in die hof? Hè? De tuinslang, heel goed. Ja, de slang, dan weet je wie het is. Toch? Gewoon de duivel zelf. Gij waart in Eden Gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel. Gij waart gekleed in edelstenen. Sardisstenen, topazen, diamanten, turkooien, stadoningstenen, jaspistenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud. En dan een zin waar de vertalers helemaal niet meer uitkwamen, maar ik laat hem maar liggen. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Vooruit maar weer. Overal moet je muziek bij hebben, vind ik. Maar goed, dat terzijde. Maar dan, gij waart Messias. Een overdekkende, een beschermende cherub, namelijk een eerstgeborene. Dat is gewoon de duivel zelf, toch? En ik had u al zo gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Dat is de hemel zelf. De berg als beeld van koninkrijk in het algemeen. Maar daarmee in het bijzonder van het koninkrijk Gods. En dus van de hemel in de eerste plaats. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Er kan op geen manier meer over een mens gaan. Mensen worden trouwens niet geschapen. Nee, sommigen denken dat wel. Ze willen zich graag zien als een schepsel Gods. Maar het is natuurlijk niet zo, hè. Wij zijn gewoon verwekt door onze ouders. Daar moet ik nooit te lang bij stilstellen. Dan zeg ik in een vlaag van verstandsverbijstering. Of, maar goed, dat doet er nou niet toe, hè. Moet ik er allemaal weer uitknippen, jongens. Want ik kan niet door de beugel zulke uitspraken. Maar mensen worden verwekt. Mensen planten zich voort. En aangezien de mens een ziel is, een ziel wordt verwekt en een ziel plant zich voort. Die wordt niet uit de hemel gegeven. Want er ligt ook niet een voorraadmagazijn met zieltjes net zolang tot ze op zijn. Dat is de Calvinistische variant, vergis je niet. Dit is hoogstaande theologie uit Genève. Ik zeg het alleen wat kort en lomp in plaats van plechtig en langdradig. Maar hier komt het op neer. Maar dat is niet zo. De mens plant zich voort. Zie? Nou goed. Maar deze was geschapen. Het is ook niet de mens. Het is de duivel. Sommigen zeggen nee, het is niet de duivel, maar de antichrist. Dan zeg ik precies, dat is hetzelfde. Maar goed, dat kan je ook niet bij elke keer uitleggen natuurlijk. Hè. De antichrist is de duivel. Maar nadat hij op aarde geworpen is. Maar ja, wat zeg ik? Johannes zegt, ook in onze dagen zijn antichristen. Ik bedoel, ieder die zich plaatst in de positie van Christus, die zich beschouwt als plaatsvervanger van, dan wel zich gedraagt als plaatsvervanger van Christus, is een antichrist. Ieder die meent macht te hebben over broeders en zusters, of over de gemeente, of over de kerk, is een antichrist volgens de Bijbel. Echt waar? Nou goed, en dit is dé antichrist. Johannes maakt het onderscheid ook, hè. Vele antichristen, maar ook dé antichrist. En buiten Johannes vind je de term trouwens toch niet, dus dat is makkelijk genoeg, hè. Maar dit is hem. En zoals de koning van Babel volgens Jesaja 14 bij gelegenheid uit de hemel werd geworpen, of zal worden geworpen, want dat staat er, hè. Zal worden geworpen en op aarde terechtkomt en daarna ook sterft. Want dat heb je zo met aardlingen. En dus in dodenrijk terechtkomt. Zo wordt het hier hetzelfde beschreven over de koning van Tyrus. Wat de locatie er precies mee te maken heeft, weet ik niet. Van Babel is dat, lijkt mij wel duidelijk, als hoofdstad van de wereld. Tyrus heeft die functie nooit gehad. Maar Tyrus werd geacht dezelfde hoogmoed te demonstreren. En u weet, hoogmoed is het grote kenmerk van de duivel. En bovendien, Tyrus lag op een rotspunt in de zee. Maar het is dus een berg in zee, enzovoort. En het werd dus beschouwd als een alternatieve berg, namelijk tegenover de heilige berg Sion, dan wel tegenover de hemel zelf. En dus Tyrus staat model voor de positie van de duivel. Of die duivel, namelijk die antichrist, daar ook inderdaad een residentie heeft. Dat weet ik niet zeker. Dat wil zeggen, ja, dat weet ik wel zeker, maar dat weet ik zeker van heel wat andere plaatsen ook, omdat het uit Daniël valt op te maken. Maar blijkbaar wordt Tyrus gezien als een aardige uitbeelding van het Rijk van de Duivel. En daarom wordt het zo beschreven. Zie. En daarna heet hij weer, staat er in vers 16, door de veelheid uw koophandels. Deze keer heeft men vertaald met koophandel, maar ik denk dat er Nederlandse vertalingen in omloop zijn waar het woord vertaald is met bedrog. Want het schijnt hetzelfde woord te zijn voor handel, voor bedrog. Dat kan niet helpen, dat is zo. Ja. Kanaan is het trouwens. Handel. Dan wel bedrog. Ik weet niet of het dit woord is wat hier staat, maar het wordt wel synoniem beschouwd. En vandaar verschillende vertalingen. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. Zodat Tyrus werd beschouwd een berg te zijn. Hè? Maar hier gaat het over de duivel die weggedaan zal worden van Gods berg. En zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Hij zou vernederd worden vanuit de hemel, namelijk naar de aarde. En daarna vanaf de aarde uiteraard nog een etage lager naar onder de aarde. En dus als je elders leest over Tyrus, moet je altijd dit hoofdstuk in gedachten houden. Via Tyrus kom je terecht bij de grote vijand, de grote tegenstander. Waarover het oordeel zal komen. Het is trouwens wel aardig, want Tyrus betekent rots. He? Maar het is wel een rots die in het verleden al enigszins verwoest is geworden. Weet u wat er in het verleden gebeurd is? Er is een oordeel over Tyrus gekomen. Toen, over de grote macht van Tyrus, van de Foeniciërs dus. He? Dat weet je, de Foeniciërs waren dat. He? Is er oordeel over gekomen toen. En ze zijn ten onder gegaan, in de geschiedenisboeken verdwenen. Toen Alexander de Grote, die nog maar pas van huis was, rechtsaf ging, zal ik maar zeggen. Zoiets, hè. Toen hij Turkije gehad had, sloeg hij rechtsaf en ging regelrecht naar Tyrus. Een beroemd verhaal trouwens. Maar hij veroverde Tyrus uiteindelijk. Het was een eilandje, maar hij heeft het veroverd door een dam aan te leggen vanaf de kust. Het heeft wat tijd gekost. En die dam hebben ze nooit meer weggekregen later. Vandaar dat het oude Tyrus, die rotspunt om zo te zeggen, tegenwoordig een schiereiland is. Maar het betekent niet dat daarmee Tyrus definitief verwoest is geworden of zoiets. Dat zal alsnog gebeuren in de toekomst. Nou goed, wat hadden we nog meer? Nou ja, profetieën tegen Edom, Ammon en Moab. Ja, ik ga er maar niet specifiek op in verder. Maar waar het om gaat is dat we die profetieën gegroepeerd vinden zodanig dat ze blijkbaar allemaal betrekking hebben op de dagen van de wederkomst van Christus. Wanneer hij komt om een oordeel te brengen over Israël. Maar meteen ook gaat het gepaard. Niet noodzakelijk op dezelfde dag bedoel ik. Maar het gaat meteen gepaard met een oordeel over de omliggende volkeren. En die hebben we wel allemaal genoemd. Met Egypte op een zijlijn, maar daar wordt nog uitgebreid over gesproken bij gelegenheid. Een uitgebreide profetieën over, maar ook Egypte wordt rechtstreeks in verband gebracht met de Satan. Echter niet zozeer als de verhevene, maar als degene die heerschappij had reeds over de wereld die toen was, over de oude schepping namelijk, van voor Adam. Die God van dat land wat nu in de diepte ligt. Die God van dat land dat door water vergaan is. Het zeemonster. Wij noemen hem zeemonster. Wij noemen hem Nereus. Wij noemen hem ook Neptunus. Dat vind ik altijd de mooiste. Want als het Neptunus is, is hij niet echt. Hè? En dat is het. Het is ook een antichrist, zal ik maar zeggen. Zie? Maar dat zeemonster in verband met Egypte. Dat slaat daarop, slaat nog steeds op de duivel, maar dan in zijn positie van de God, de macht hebben van, reeds van die oude wereld die door water vergaan is. Het is trouwens een hoopvolle gedachte, want in de toekomst zal de wereld niet door water vergaan immers, maar door vuur. En dan komt er definitief een einde aan de macht van de tegenstander. Daarna zou je nog kunnen vragen, eventueel jezelf kunnen vragen, heeft die duivel dan ook, fungeert hij dan ook als koning van Tyr, als van Tyrus is, kan hij ook een koning zijn van Damascus en van Moab en Ammon en van Edom. Dan moet ik je zeggen, ja, dat is ook zo, en van, nou ja, ik wilde zeggen van Nederland, van België, Frankrijk, wat hebben we nog meer, ook alweer voor belangrijke landen. Friesland, ja, natuurlijk. Friesland. Maar die was ons allemaal al duidelijker, broeder. Maar goed, doet er niet toe. Dat is ook zo, hij is de God over, de overste deze wereld. Hij beheerst de wereld. En tenzij dan dat men zich uitdrukkelijk bekeert tot de Here, dan is men niet voor hem, maar tegen hem. En staat men onder de controle van Satan. Dat is ook zo. En als het ergens zo is, is het juist zo in dat Midden-Oosten. In Israël en de volkeren die daaraan verwant zijn en daar omheen wonen. En zij zijn ook de eersten die onder het oordeel God zouden komen. Nou goed. Waarover een volgende keer meer, want het is nu echt de hoogste tijd. Al lang geweest trouwens. Ja, flink huiswerk, ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader, dat wij dat profetisch woord hebben, dat u ons hebt nagelaten. Uw eigen woord, dat ons in de eerste plaats leven geeft en kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Maar we danken u ook dat datzelfde woord ons spreekt over de toekomst en ons uiteenzet hoe u alsnog gerechtigheid zult voortbrengen en orde op zaken zult stellen, ook nog in deze oude wereld. En we danken u dat we ondanks alle omstandigheden daarnaar uit mogen zien, mede omdat u ons reeds nu trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw en ons plaatst onder de heerschappij of leiding van uw Heilige Geest. We danken u dat wij mogen leven als uw kinderen, als uw dienstknechten, die verlost zijn geworden van het oude en die volmaakt gesteld zijn in Christus en ook deel zouden hebben aan het eerstgeboorterecht van Christus zelf. Wij danken u daarom voor deze zalige hoop waarnaar wij mogen uitzien en vragen u, wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, omdat u dat beloofd hebt in uw woord en om Christus wil. Amen.